Spreken weer uw heilig woord, ken je denk ik niet.
Dat is goed.
Ja, dat is goed.
Ik stuur het al zo lang, denk ik.
Ja. Ja, bij mij komt er dan twee keer het laatste stuk. Uw genade heeft ons zekerheid, vers 3. Dan komt eerst spreken, Heer, maak uw denken nieuw. 4 zinnen, en dan komt uw genade en dan 2 keer af. Ja. Nee, je moet nog een derde vers. Ja. Ja.
Is goed.
Zo, het laatste?
Ja,
oh.
Dat is een hele lach, dus
eigenlijk best wel lang. We kunnen ook die herhaling niet doen. Ja.
Ja, want we deden net eentje dubbel.
Ja, dan doen we die niet.
Ja. Zoals die dan hier staat, wordt die dan.
Ja, is goed. Ja. Dan doen we het zonder herhaling.
Ja. Die laatste, het laatste streep alweer, dat doen we dan net.
Ja. Verzadigd wordt. Zij u wordt, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigen is. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, dat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Leer ons, Heer.
Wel of geen tussenspelletje?
Mogen we nog even wachten. Leer tot uw heerlijkheid. Leer ons, Heer, uw volmaakte weg, echte nederigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken u in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit en uw liefde leidt ons tot eerlijkheid. Woord van hoop dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid, al wat u belooft, wordt iets werkelijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot u. En dan moet dat, ja, dan moet die eraf. Ja, maar die zouden
ja,
we niet doen.
Ja, die gaan we dan wegdoen.
Ja, maar dat zijn twee duplanten.
Oh.
Ja, anders speel jij hem door als kleine tussendroom.
Oké, okay, ja, want dan hebben we die twee zinnen hier nog staan. Ja, dat is goed. Psalm 32 met orgel natuurlijk. Opwekking 126.
Ja.
Dat was ook een bekende, hè? Een hele oude. Jezus voor liefde, ja. Ja, niet vervelend hoor. Nee. Extra wil je doen, dat is goed. Of hebben die overgang even dan, hoe je dan verder gaat. Kan dat? Kan je die laatste zin dan toegewijd zal zijn of zo?
Dus twee keer dan.
Ja.
Prima.
Even kijken hoor. Dan hebben we gezang 481. Dat is die. Psalm 133. Dat is de oude verrijving. En week lang 416 denkt er nog. Oh, die doet ze. Oh, ja. Jij doet dat maar. Dat is goed. Want die ken ik helemaal. Ja, ik weet de wijs wel, maar... Ja, dat mag ook. O, grote God, dat is goed. Moeten we eerst die achterste doen? Die 416? Daar kan je de tekst op zoeken. Maar dan moet de telefoon ook aanblijven natuurlijk. Even kijken of dat veranderen kan. Ik heb alles instellingen zo kort mogelijk staan, maar dat blijft dan een ding.
Voor de tekst...
Ja, is goed. Hij mag voor mij wel iets sneller straks, hoor. Ja.
Ja, voor mij ook.
Sneller. Want vooral die hoge haal ik dan anders niet. Prima. Nou, papieren,
mooi.
Joh. Volgens mij lukt het toch wel. Volgens mij lukt het toch wel. Ja. Ik ga een beetje achteruit zijn, dan kan ik jou een beetje zien. Ja. Ik zit met de bril in je microfoon.
Oh ja, dat is goed.
Ja, maar het is ook van hoge S of zo. Niep, of van heel lang moet. Dat kan niet.
Ja.
Maar goed, komt.
Ja, kom wel goed. Ja, oké. Okay.
Goedemiddag, broeders, zusters, jonge mensen, heel jong zelfs, zie ik. Fijn dat u hier bent. Fijn dat u meekijkt via de livestream, op tv of via alleen geluid. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat de dominee M. Visser. We beginnen deze dienst met een lied en ik mag u namens Kerkraad een heel gezegende dienst wensen.
Er is eerst nu een stil moment voor persoonlijk gebed. Amen. Aan het begin van deze dienst belijden we dat onze enige hulp en verwachting van de Heere zijn. Van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit en te nimmer loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En hij groet ons met genade en vrede, zij u, van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmiddag samen kijken en luisteren naar een gedeelte uit Genesis, Genesis 32 en 33, waar het gaat over de ontmoeting tussen Esau en Jacob. Sinds een aantal jaren ben ik dovenpredikant, gebarendominee. En door dat nieuwe werk wat ik ging doen, ben ik ook de Bijbel weer op een nieuwe manier gaan lezen. Althans, er vielen me opeens ook weer andere dingen op. Ook in het boek Genesis. Het boek Genesis is sowieso een mooi boek. Het is eigenlijk een soort samenvatting van de hele Bijbel. Als je het naar de Bijbel verder gaat lezen, dan ontdek je dat eigenlijk alle thema's die daarna nog in de Bijbel voorkomen, ergens in de knop allemaal al aanwezig zijn in het boek Genesis. En bovendien komen er heel veel kerngeschiedenissen in Genesis voor, waar heel veel visuele elementen in zitten. Het begint bijvoorbeeld in Genesis 1, waar een heel aantal keren staat en God zag dat het goed was. Dat is 7 keer. Niet hij zei dat het goed was, maar hij zag dat het goed was. Nou, zo zijn er meer geschiedenissen waarin juist dat visuele opvalt. En dat valt mij dan weer op, omdat dove mensen vooral van het kijken het moeten hebben en visueel communiceren. En het is heel mooi dat in allerlei kernhoofdstukken in de Bijbel ook dat visuele weer terugkomt. Nou, vanmiddag van het gedeelte over Esau en Jacob. Ze hebben een conflict. En gelukkig komen ze tot verzoening en van daaruit willen we samen vanmiddag kijken wat wij daarvan kunnen leren als we zelf te maken hebben met persoonlijke conflicten. Daar gaat het dan met name over. De wereld is vol van allerlei, ook veel grotere conflicten. Daar gaat het niet om, maar vooral persoonlijke conflicten, conflicten in de onderlinge sfeer, in je directe omgeving, in je familie, met vrienden, met collega's. Het kan ook zijn met broeders en zusters in de kerk. Daar gaat het over. Best een lastig thema. In de eerste plaats omdat bijna iedereen er op zijn tijd wel mee te maken heeft. En ook lastig omdat we er meer dan eens best wel stevige en heftige emoties bij hebben. Bovendien gaat het vaak in ieder geval voor onze waarneming om toch wel ingewikkelde situaties. En toch heb ik bewust ervoor gekozen om daar een preek over te maken, om die ook hier vanmiddag te houden. Eigenlijk om 2 redenen. In de eerste plaats zie ik heel veel mensen, ontmoet ik heel veel mensen door de jaren heen die lijden onder dat soort conflicten. Je ziet wat voor narigheid het teweeg brengt als er sprake is van een conflict. En een tweede, nog belangrijkere reden is, door conflicten tussen christenen leidt vooral de naam en de eer van de Heere onze God grote schade. En daarom is het goed, nodig en ook belangrijk om te kijken van, wat reikt de Bijbel ons nou aan om ons daarin te helpen en de weg te wijzen. Dat is waar het vanmiddag over gaat. We gaan samen nu zingen uit het gereformeerd kerkboek. Nee, dat was de liturgie van vanmorgen. Uit Psalm 32, de versen 1 en 3 in de Nieuwe Berijming. Thank you. Laten we samen nu bidden om de leiding van de Heilige Geest bij de opening en de verkondiging van het woord van God. Heere onze God, u maakt voor ons ruim baan. Wat we zojuist gezongen hebben, dat bidden we ook, of u dat ook vanmiddag wilt doen in deze dienst en door middel van deze dienst. Wilt u in deze dienst ruimte maken allereerst voor uzelf? Dat is bepaald voor ons niet overbodig, Heere, om te vragen, want we zijn soms zo vol van heel veel dingen, dat we niet van binnen de rust en de ruimte hebben voor een echte ontmoeting met u. Maakt u ons stil van binnen. En geef ons zo een geopend hart, een hart met oren, om naar u te luisteren. En laten uw woorden ook echt doordringen in onze harten, zodat we mogen ontdekken wie u bent. Zodat we zullen ervaren dat het in deze dienst om u gaat allereerst. En zo ook om het wonder dat u met ons mensen verbonden wilt zijn. Heere, wat is dat toch een ongelooflijk wonder. U de grote en heilige God. U die de eeuwige bent. Eindeloos veel groter dan wij ooit kunnen begrijpen. U komt naar ons toe. Als een trouwe en liefdevolle vader. In en door de Heere Jezus. Die u zelfs echt mens liet worden. Zo dichtbij bent u gekomen. Wij belijden u eerlijk, Heere, dat wij maar al te vaak en al te gauw aan u en aan dat grote wonder voorbij leven. Mede ook omdat we ons op laten slokken door de dingen en de drukte van elke dag. Des te meer zijn we u dankbaar voor de zondag, waarop u ons alle rust en ruimte geeft om al die dagelijkse dingen los te laten en ons helemaal te kunnen concentreren op u die ons opzoekt. Zo bidden we samen om een levende ontmoeting met u vanmiddag. Wilt u dat doen, Heere, omwille van de eer van uw naam en omwille van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zo bidden we om uw zegen voor ons allemaal, jong en oud, groot en klein. Hier in de kerk, of als we thuis of op een andere plek meekijken en meedoen met deze dienst. Raakt u ons aan en wijst u ons de weg. En leidt ons zo in alle dingen. Wilt u iedereen zegenen die vanmiddag een taak heeft? Geef Heere dat alles goed verloopt. In die zin ongestoord, maar geeft tegelijk dat we door middel van deze dienst wel in vuur en vlam gezet worden voor u en uw dienst. Zo ook gevoed worden en toegerust, zodat we juist ook op de andere dagen van de week werkelijk met en uit u kunnen leven. Tot eer van uw grote naam. Wat bent u dat waard, Heere, dat we u dienen, dat ons leven een loflied is voor u. Dat we levend vanuit uw genade en liefde onze weg inderdaad ook lichtvoetig gaan. Dat we zoiets van de vrede en de vreugde die u ons vandaag geeft, dat die ook door ons heen mogen stralen en door ons heen mogen werken. Ook op de andere dagen van de week en zeker ook in alle contacten die we hebben met wie dan ook. Leid ons vanmiddag, als we samen gaan kijken naar een belangrijk thema. Maar wat ook wel heel lastig kan zijn, zeker als het misschien wel heel dichtbij komt. Heere, wilt u ons leiden en dat we het zo ook mogen ervaren. En wijst u ons zo de weg. Zo, Heere, wacht alles op u. Van u is onze verwachting. En die verwachting mag toch groot zijn, Heere. Want u bent niet zomaar iemand. U bent onze Vader. Ja, u bent de Eeuwige. Groot, maar ook genadig. Ver weg, maar ook dichtbij. Verhoor ons daarom uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen de Bijbel openen in het boek Genesis dus. Even een plaatje om te zien waar we terechtkomen in dit gedeelte. De situatie is zo, Jacob die staat op de grens van het beloofde land Kanaan. 20 jaar geleden is hij gevlucht, nu keert hij terug. Waarom? Nou, omdat de Heere God hem daar de opdracht voor gegeven heeft. Maar Jacob is wel verschrikkelijk bang. Bang dat zijn broer Esau hem zal vermoorden. Morgen zullen ze elkaar ontmoeten. Dus nog 1 nachtje. Maar Jacob kan niet slapen. Het is donker, midden in de nacht. En dan gebeurt wat we samen gelezen in Genesis 32 vers 24 tot en met Genesis 33 vers 11. Daarna zingen we als antwoord op de schriftlezing en als inleiding op de verkondiging opwekking 126, Jezus voor liefde, u wilt ons leiden.
Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, hij met een hoofdletter, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging op over hem toen hij door Pniel gegaan was en hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag en zie, daar kwam Esau met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter, terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daarbij, hè? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en ze bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, Esau, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel mijn broer, laat wat je hebt van jou blijven. En Jacob zei erop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag en u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat Esau het aanvaarde. Tot zover de schriftlezing.
Straks na de preek willen we samen zingen uit het liedboek voor de kerken, 481, de versen 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten, iedereen die meekijkt en meeluistert vanmiddag. Het thema voor vanmiddag is Jacob en Esau. Ontmoeten elkaar. Je kunt ook kunnen zeggen de verzoening tussen Jacob en Esau. Want dat is in feite het mooie wat er gebeurt in Genesis 33. Waar eerst sprake is van een conflict, is vervolgens sprake van verzoening. Verzoening tussen twee broers. Waarom zou je naar verzoening verlangen als je te maken hebt met een conflict? Nou, in de eerste plaats en vooral omdat de Heere God dat wil en daarna verlangt. En een tekst die mijzelf daarbij altijd heel erg motiveert, staat in Romeinen 12 vers 18. Waar staat, leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Die tekst leert ons twee belangrijke dingen. Aan de ene kant moeten we er alles aan doen om te werken aan vrede en verzoening. Dat is echt een belangrijke opdracht. En tegelijk laat deze tekst ook zien dat daar wel grenzen aan zijn. Er staat zo mogelijk en voor zover het van u afhangt. Helaas lukt het in de praktijk dus blijkbaar niet altijd om tot verzoening te komen. Maar met de kracht en de hulp van de Heer onze God moeten we er wel ons best voor doen. Nou, zo willen we samen gaan kijken naar wat we kunnen leren van wat we hebben gelezen in Genesis. Met als thema Jacob en Esau ontmoeten elkaar. We gaan kijken naar drie dingen. Allereerst kijken naar de feiten. In de tweede plaats kijken naar jezelf. En als derde kijken naar elkaar. Dat zijn de drie kernpunten van de preek. Allereerst kijk naar de feiten. Ik zei aan het begin van de dienst al, bij conflicten, bij ruzies, dat soort situaties, spelen vaak allerlei en sterke emoties best wel een grote rol. Je voelt je verongelijkt, je voelt je gekwetst door wat iemand anders heeft gezegd of gedaan. Het raakt je. En dat is natuurlijk ook logisch, hè? Dat mag natuurlijk ook. Maar juist ook vanwege die emoties gaan we heel vaak en gauw denken van, ik heb gelijk. En in die zin zit er ook wel een stuk boosheid meer dan eens richting die ander. En juist dat heeft vaak als gevolg dat we in de praktijk niet altijd meer helder zien waar gaat het nu in feite om. En daarom is het goed om eerst te kijken, rustig te kijken naar wat zijn nou de feiten. Wat is nu de werkelijke situatie? Waar gaat het in de kern van de zaak om? Daarom wil ik samen met u jullie vanmiddag eerst eens kijken naar een aantal feiten uit het leven van Jacob en Esau die hebben geleid tot het conflict waar het hier over gaat. Lang geleden inmiddels heeft Jacob zijn broer Esau bedrogen. Het is al lang geleden dat vader Isaac dacht dat hij binnenkort zou gaan sterven. Ondertussen leeft hij nog steeds, ruim 20 jaar later. Maar goed, op dat moment dacht Isaac dat hij zijn einde voelde naderen. En daarom riep hij zijn oudste zoon Esau bij zich. En hij zei, Esau, ik wil jou de grote zegen, de zegen van de oudste zoon meegeven. Maar ga daarom eerst voor mij wat wild schieten. Braad dat lekker voor me, dan gaan we samen eten. En daarna zal ik jou de grote zegen meegeven. Ja, ze woonden in tenten. Daar vlak daarnaast in de andere tent hoorde moeder Rebecca dat. En ze dacht, dat zal niet gebeuren. Jacob moet de grote zegen krijgen. En daarom riep ze Jacob bij zich. Ze koos een paar lammetjes uit de kudde. Ze slachtte die snel. De huid, het vel met de haren deed ze om Jacobs armen en om zijn nek heen. En met het gebraden vlees stuurde ze Jacob naar zijn vader Isaac toe. Net alsof hij Esau was. En Isaac, ja, hij twijfelde wel, maar hij was inmiddels ook bijna blind geworden, dus hij kon het niet goed meer zien. En uiteindelijk, nou ja, geloofde hij dat inderdaad daar zijn zoon Esau was. En na het eten gaf hij Jacob de zegen mee die hij aan Esau had willen geven. Betekent dus dat Jacob op een gemene manier de zegen stal. En daarmee zijn vader en zijn broer Esau op een lelijke manier heeft bedrogen. Even later komt Esau terug van de jacht. En als hij ontdekt wat er gebeurt, dan is hij woedend. En hij zegt, wacht maar. Als mijn vader straks gestorven is, dan zal ik Jacob vermoorden. Kort daarna is Jacob gevlucht. En goed bekeken was dat moeten vluchten zijn eigen schuld. Gevolg van het bedrog van zijn eigen vader en broer. Dat is het eerste feit. Als je verder leest in de Bijbel en het leven van Jacob nagaat, dan stuit je op een tweede feit. Jacob was een man die eigenlijk best wel vaak heel erg op zichzelf gericht was. Een man die gelukkig wilde worden en rijk wilde worden en die om dat te bereiken zich enorm inzette en daar alles voor over had. En zo was hij altijd druk bezig. Maar het ging niet altijd op een eerlijke manier. Een derde feit is dat Jacob ook best een koppig iemand was. Ja. Hij heeft, nadat hij was gevlucht richting Haran, meer dan 20 jaar daar gewoond en gewerkt en geleefd. En geen contact gezocht met zijn broer, Esau. Hij had natuurlijk terug kunnen gaan. En kunnen zeggen, Esau, excuus. Wat ik toen gedaan heb, dat was echt fout. Maar nee, blijkbaar was Jacob daar te trots voor. En dacht hij van, ik heb gelijk. Esau was fout. Hij heeft toch zelf in de tijd zijn eerstgeboorterecht aan mij verkocht. Hè, met die schotel linzenmoes. Dus, ik sta in mijn recht. En dat heeft hij volgehouden. En zijn angst voor Esau heeft hij zoveel mogelijk weggedrongen. Dat is een derde feit. Een vierde feit is dat Jacob ondertussen al die 20 jaar hard heeft gewerkt. Zou hij zijn ouders nooit gemist hebben? In ieder geval, hij heeft altijd hard gewerkt. Hij trouwde, hij kreeg kinderen. Ondertussen groeide zijn veestapel. Jacob werd een rijke veehouder. En zo leefde en ging hij maar door en door en door. Tot zover 4 belangrijke feiten uit het leven van Jacob. Feiten ook die alles te maken hebben met de situatie tussen hem en zijn broer Esau. En ja, die situatie is inderdaad wel een moeilijke situatie. Maar uiteindelijk ook weer niet zo heel erg ingewikkeld. Maar het duurde inmiddels wel al heel erg lang. En hoe langer zoiets duurt, hoe moeilijker het wordt om terug te gaan. Hoe moeilijker het ook voor Jacob werd om terug te gaan naar zijn broer Esau. Stel dat je zelf een keer een conflict hebt. Met wie dan ook. Dan is het altijd goed om er eens rustig voor te gaan zitten en op een rijtje te zetten van wat zijn nou eigenlijk de feiten. En dus niet zozeer je emoties, ja, die mogen er ook zijn en daar mag je ook best naar kijken, dat is niet onbelangrijk. Probeer ook eens rustig te kijken naar van wat zijn nou de feiten, waar gaat het nou in feite om? Het is ook niet altijd makkelijk om die feiten helder te krijgen, maar wel belangrijk, want een conflict moet je nooit groter maken dan het is. En je moet het ook weer niet kleiner maken dan het is. Om het helder te krijgen, kan het soms helpen om het op te schrijven. Dat helpt om je gedachten soms ook wat te ordenen. Het kan ook helpen om iemand in vertrouwen te nemen. Iemand die je ook echt vertrouwt. Waar je eens even lekker tegenaan kan praten. En op die manier kan er ook een stuk helderheid komen. Kijk naar de feiten. Daar begint het mee. En daarna komt het moeilijkste. Het tweede. Kijk naar jezelf. Dat is precies wat Jacob nou bepaald niet zo vaak deed. Althans in de Bijbel lezen we er niet over. Wat we wel lezen is dat Jacob altijd maar doorging en doorging. En je krijgt de indruk dat hij het verleden toch ook wel probeerde te vergeten. Totdat God tegen hem zei, we kunnen dat lezen in hoofdstuk 31 vers 13 van Jacob, je moet terug naar Kanaan. En daarmee was het onontkomen dat hij ook terug moest naar Esau. Dat de Heere tegen hem zegt, Jacob, jij moet terug, betekent dat hij van Jacob vraagt om de eerste stap te zetten. Niet wachten tot Esau over de brug komt, maar zelf over de brug komen naar Esau toe. Ja. Bij een conflict, hè, denken wij heel gauw en heel vaak, hij of zij moet eerst maar eens dit of dat. De Heere zegt tegen ons, nee, jij, u moet de eerste stap zetten. Het begint altijd bij jezelf. En dat is, laten we maar eerlijk zijn, dat is meestal het moeilijkste. Ook Jacob heeft het er echt moeilijk mee. Hij worstelt ermee. Hij wordt er zelfs doodsbang van. Zoals blijkt uit vers 7 van hoofdstuk 32. En daarom doet hij er alles aan wat hij kan doen. Ja, om te zorgen dat straks die ontmoeting met Esau goed gaat verlopen. Hij doet er alles aan om Esau gunstig te stemmen. Hij stuurt grote groepen dieren vooruit als geschenk, als cadeau voor Esau. En daarmee hoopt Jacob dat hij Esau's boosheid in ieder geval kan verminderen. En misschien zelfs wel kan laten verdwijnen. Zo heeft Jacob alles voorbereid, gedaan wat hij kon. En morgen zal het zover zijn. Dan zullen ze elkaar ontmoeten. Alles is geregeld. En dan wordt het nacht. Een nacht waarin Jacob niet kan slapen. Vanwege alle spanning. En dan daar midden in de nacht. Daarbij de Jabok. Op de grens. Midden in de nacht is daar opeens een man die met Jacob begint te vechten. Jacob weet eerst niet wie het is. Maar Jacob, hij vecht wat hij kan. En vechten kan hij. Jacob is een uiterst sterke man. En hij gooit al zijn kracht in de strijd. Waardoor die andere man niet kan winnen. En dan opeens gebeurt er iets bijzonders. Die andere man die raakt de heup van Jacob aan. Hij slaat er niet op, nee, hij raakt zijn heup aan. Zachtjes. En direct loopt Jacob mank. En op dat moment voelt Jacob, hé, wacht even. Dit is geen gewone man. Die man, ja, dat is God. In de gedaante van een man. En plotseling beseft Jacob, de Heere is met mij aan het vechten. Want het lijkt wel alsof ik win. Maar kijk, één tikje is al genoeg om mijn mank te laten lopen. Dus hij is veel en veel sterker dan ik ben. En plotseling beseft hij ook, ja, hij zou mij ook heel makkelijk kunnen doden, maar dat wil hij blijkbaar niet. Wat kan er in korte tijd soms veel door je gedachten heen gaan? Op de een of andere manier voelt Jacob, ontdekt Jacob, de Heere God wil mij iets leren. Hij laat me voelen, hij laat me zien dat hij de allersterkste is. En dat ik alle kracht die ik heb, van hem gekregen heb. Hij is veel en veel beter en genadiger voor mij dan ik ooit gezien en beseft heb. En op dat moment dringt het ook heel diep door in Jacobs hart. Wat ben ik goed bekeken, maar een piepklein mannetje. Tegenover deze grote, machtige God. Alles wat ik heb. Heb ik aan hem te danken. En wat heeft hij mij ontzettend gezegend. Terwijl ik dat helemaal niet verdiend heb. En juist zo oog in oog met God. Ziet Jacob ook op het meest helder. Al zijn bedrog. En zijn leugens. Waar hij zo vaak mee gewerkt heeft. En zo breekt het hart van Jacob. Zijn trots, zijn hoogmoed breken. En het dringt heel diep door in zijn hart. Ik lijk wel heel sterk. Maar zonder de Heere mijn God ben ik helemaal niks. En kan ik helemaal niets doen. Wat een wonder. Dat hij me niet gedood heeft. En ook, als ik morgen Esau ontmoet, kan het tussen hem en mij alleen goed komen als de Heere God erbij is. Als hij bij me is. Als hij me alles geeft wat ik nodig heb. En dan zegt de Heere tegen Jacob, laat me los, want een nieuwe dag is begonnen. Het eerste licht van de nieuwe dag is zichtbaar. Maar op dat moment zegt Jacob, nee, nee, ik laat u niet los. Ik wil dat u mij eerst zegent. Jacob beseft dat hij zonder de Heere niet verder kan, maar dat wil hij ook niet meer. En dan vraagt God aan hem, hoe is je naam? Dat klinkt voor ons als een gewone vraag, maar voor Jacob is het een moeilijke vraag. In de Bijbel betekent je naam, heeft je naam altijd alles te maken met wie je bent, met je identiteit zelfs. Jacob moet voor de dag komen, want zijn naam betekent bedrieger. Nu moet hij eerlijk zijn. Eerlijk erkennen en belijden. Hoe vaak hij gelogen en bedrogen heeft. Hoe is je naam? Jacob. Ziet u, zie je wat hier gebeurt. De Heere leert Jacob om stil te staan. Om terug te kijken. En vooral om eerlijk naar zichzelf te kijken. En zo antwoordt Jacob. En hij zegt zijn naam, hij spreekt zijn naam uit. Jacob. En met dat noemen van zijn naam belijdt hij in feite ook zijn zonde, ook zijn zonde van bedrog. Gezondigd tegen God, maar ook tegen zijn vader en tegen Esau. Daar ligt de diepste oorzaak van het conflict. Maar was Jacob tot nu toe vooral gericht op nemen, nemen en nog eens nemen? Nu neemt hij op een andere manier. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. De Heere maakt hem eerlijk. En daarmee verandert de hele houding van Jacob tegenover de Heere, maar ook tegenover zijn broer Esau. Hij gaat niet langer boven zijn broer staan, maar hij gaat onder hem staan. Dat zie je heel duidelijk en mooi als hij enkele uren later Esau ontmoet. Dan buigt hij zich 7 keer voor Esau neer. 7 keer buigt hij. En hij noemt zichzelf Esau's dienaar. Kun je nagaan. Ja, heel Jacobs leven gaat veranderen. Er gebeurt iets opvallends in Genesis. Er staat in hoofdstuk 32, vers 31. En de zon ging over hem op. Er begint hier niet alleen een nieuwe dag, maar er begint ook een nieuwe fase, een nieuwe periode in het leven van Jacob. En ja, dat valt extra op, want een paar hoofdstukken eerder iets omgekeerds gebeurt. In Genesis 28 kunnen we lezen hoe Jacob vlucht, weggaat uit het beloofde land. Dan verschijnt de Heere aan hem, bij Bethel met die ladder die vanuit de hemel naar beneden staat. En dan staat er in Genesis 28 vers 11, hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Toen ging de zon onder. En dan hier in Genesis 32 gaat de zon weer op. Een mooie symbolische aanduiding van een nieuwe periode in het leven van Jacob. Jacob beseft en belijdt hier wat hij zelf fout gedaan heeft. En zo ontstaat er ruimte voor een nieuw begin. Zo ontstaat er ruimte ook voor de goedheid, de kracht en de genade van God. En daarmee ook voor de ontmoeting met Esau. Jacob leert eerlijk naar zichzelf kijken. Als je zelf een conflict hebt, is dat een van de belangrijkste dingen. Eerlijk naar jezelf kijken. Niet denken, ja, maar hij of zij heeft dit of dat gedaan of gezegd. Nee, altijd maar beginnen bij jezelf. Wat heb ik verkeerd gedaan? En ook al is dat misschien wel iets kleiners dan wat die ander heeft gedaan, daar gaat het even niet om. Neem je verantwoordelijkheid voor wat jij verkeerd gedaan hebt. En bied daarvoor open en eerlijk je excuus aan. Zeg eerlijk, dit of dat heb ik niet goed gedaan. Wat een ruimte schept dat vaak. Als je zelf de eerste stap doet, help je de ander ook om een stap richting jou te doen. En met 1 stap van de ene kant en 1 stap van de andere kant ben je er nog niet. Maar daarmee is er vaak wel een nieuw begin. Nieuwe ruimte ook om door te spreken. En dingen verder uit te spreken. En nee, ja, je weet nooit van tevoren of die ander ook die stap naar jou zal maken. Nee. Maar als jij de eerste stap doet, heb je een opening geboden. En wat doet dat vaak al heel veel goed. Eerlijk naar jezelf kijken. Ik zei al, dat is ook best moeilijk. Hoe gaat dat nou het beste? Nou, vooral als je omhoog kijkt naar de Heere God. En ziet hoe Hij naar jou kijkt. Als je kijkt naar de Heere. En je kijkt naar zijn ogen. dan zijn dat ogen toch vol genade en liefde. Nog dichterbij, hè? Als je denkt aan de Heere Jezus, als je kijkt naar de Heere Jezus in gedachten. Ook naar de hele manier waarop hij met mensen omging toen hij op aarde was. Altijd open en eerlijk. Nooit heeft hij gelogen of foute dingen gezegd. Altijd was hij bereid om zondaren te vergeven, te redden, te bevrijden. Waar zou ik zijn zonder hem? Waar zou ik zijn zonder zijn genade en liefde? Wat een wonder, toch? Dat hij ook mijn koning, mijn redder wil zijn. Voor mij die helemaal niks verdiend heb. Zonder hem heb ik geen leven. Zonder hem kan ik goed bekeken niets doen. Ja, juist de Heer Jezus wijst me ook eerlijk op mijn zonden en zwakheden. Juist oog in oog met hem zie ik het meest duidelijk wie ik ben tegenover hem. En zo mag ik mijn zonde ook eerlijk aan hem belijden. En het mooie is, hij vergeeft ze allemaal en helemaal. Alle lof en eer aan hem. Die twee ogen van de Heer Jezus. Vol liefde en genade. Als je dat goed ziet, dan zie je ook heel goed, ik ben echt niks beter dan die ander. Als je ziet hoe goed de Heer Jezus voor jou is, dan verandert je zo dat je ook goed wilt zijn voor ieder ander. Boosheid verandert op die manier in de bereidheid om te zoeken naar vrede en verzoening. En je verlangt ernaar, toch? Om te proberen om samen te praten. Om samen een oplossing te vinden. Zodat je elkaar weer in de ogen kunt kijken. Je hoeft niet per se hele dikke vrienden te worden. Maar dat het wel weer goed komt. Dat er verzoening komt. Daarom ook het derde en laatste punt. Kijk naar elkaar. Jacob. Ja, hij is nog wel steeds bang. Toch gaat hij naar Esau toe. Hij buigt voor hem, we zagen het al. En daarmee laat hij zien dat hij alles bereid is te doen, dat het tussen hen beiden goed komt. En wat gebeurt er? Esau komt in de verte aan, hij ziet Jacob 7 keer buigen voor hem. En kijk eens naar Esau. Is hij boos? Komt hij met een kwaad gezicht aangestormd? Nee. Helemaal niet. Als Esau Jacob ziet, gaat hij naar hem toe. Hij snelt naar hem toe. Hij kust hem. En hij omhelst hem zelfs. Wat bijzonder. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van wat Jacob had verwacht. Wat zie je hier? Jacob is veranderd, maar ook Esau is veranderd. Daar kan er maar één voor gezorgd hebben. En dat is de Heere God. En Esau blijkt zelfs van harte bereid om Jacob te vergeven. En dan gebeurt er iets bijzonders. Jacob zegt tegen Esau in hoofdstuk 33 vers 10. Als ik genade gevonden heb in uw ogen, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Dat lijkt heel erg op iets wat Jacob in het hoofdstuk daarvoor zei, nadat hij met God gevochten had en God ontmoet had. Want in hoofdstuk 32 vers 30, daar staat, Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Dat is precies ook dat visuele wat ik bedoelde. Hè? Als ik met dove mensen praat, dan is het heel belangrijk, dat is voor iedereen belangrijk die met dove mensen communiceert, dat je face to face Dat je elkaar echt aankijkt. Dat is onmisbaar om met dove mensen te kunnen communiceren. Van aangezicht tot aangezicht. Dat laat ook iets zien van het intieme, van het nabije ook van God die ons ziet en ons opzoekt. Eerst heeft Jacob dus God gezien van aangezicht tot aangezicht. Toen had hij God, om zo te zeggen, in de ogen gekeken en het wonder gezien. De Heere is goed voor mij. En daardoor is hij zo veranderd dat hij nu ook met andere ogen kan kijken naar zijn broer Esau. Hij kijkt naar Esau en voor zijn gevoel ziet hij in de ogen van Esau de ogen van God. En hij is ontzettend dankbaar. U bent mij goedgezind geweest, zegt hij tegen Esau. Mooi is dat, zie je dat? Zie je hoe bijzonder dat is? Jacob is veranderd. Esau is veranderd. En Jacob ziet in de ogen van Esau de ogen van God. Zo kwam er verzoening tussen deze twee broers. Niet op een makkelijke manier, maar wel met Gods hulp. Zo kan het dus. Dus als je zelf een conflict hebt en je wilt er graag iets aan doen, kijk altijd eerst rustig naar de feiten. Kijk in de tweede plaats eerlijk naar jezelf, in het licht van wie de Heere voor jou is. En kijk zo met de ogen van God naar die ander. Met ogen vol liefde. En de kans is groot dat je in die ogen van die ander zelfs de ogen van God ziet. Ogen vol liefde, vergeving en vrede. Zo kunnen we biddend werken aan de oplossing van een conflict. Het is niet makkelijk, nee. Maar het is wel ontzettend mooi, of niet dan, als het lukt. En vooral, de Heere krijgt er de eer van. Lukt het altijd? Nee, helaas niet. En wat dan, als het niet lukt? Nou, vraag je in de eerste plaats eerlijk af. Heb ik alles gedaan wat ik eraan kon doen? Ja, ook op de manier zoals dat ze me gezien hebben. Als je eerlijk kan zeggen dat je er alles aan gedaan hebt, dan mogen we het loslaten en overgeven aan God. En natuurlijk blijf je bidden voor de ander en blijf je openstaan voor hem of haar. Maar vooral loslaten en overgeven. Ondertussen, dat is het tweede, blijft natuurlijk wel het verdriet. Hè? Zeker als het om mensen gaat die heel dicht bij je staan. Maar als je zelf eerlijk bent geweest tegenover God en tegenover de ander, dan hoef je niet langer schuldig te voelen. Geef de situatie over aan de Heer. Jij kunt die ander niet veranderen. Dat is gelukkig ook niet onze opdracht. De opdracht die de Heere ons geeft is: leef zo mogelijk en voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Zo wens ik u en jou heel veel genade, liefde en wijsheid toe om biddend te werken aan de ontmoeting met mensen met wie we een conflict hebben. Opdat we iets van het licht en van de liefde van de Heere mogen verspreiden in deze donkere wereld. Tot zijn eer. Amen. We gaan samen de Heer danken en bidden. En aan het eind straks willen we samen het Onze Vader bidden. Heer in de hemel, wij komen u samen danken voor deze dienst. Voor de ontmoeting met u en elkaar. En ook voor de boodschap vanuit uw woord. Wij bidden, Heer, wilt u ons uw genade en liefde geven. Ook om die weer door te geven aan elkaar en anderen. En wil door uw liefde en genade ons zo veranderen, dat we in uw kracht ook ons in staat zijn om te zoeken naar vrede en te werken aan verzoening. We zeggen eerlijk tegen u, Heer, dat we dat soms best heel lastig vinden. Juist ook om zelf de eerste stap te doen. Maar geeft u ons er de kracht voor. Doe ons helder zien hoe u naar ons kijkt. Geef ons een heldere blik ook steeds weer en meer in uw ogen, vol liefde en genade. En help ons om zo naar de ander te kijken. Heere, wat bijzonder en wat geweldig mooi dat Jacob uiteindelijk in de ogen van Esau zelfs uw ogen zag. Zo zien we tot welke grote dingen uw liefde en genade in staat zijn. En Heere, wat is er goed bekeken in deze wereld ook een behoefte aan die liefde en genade. Geef zo dat wij iets van uw licht mogen verspreiden naar elkaar en naar anderen toe. En dat zo de boodschap van deze dienst en ook van de dienst van vanmorgen, laat die zo ook meegaan in onze hoofden en harten, meegaan de week in. En help ons Heilige Geest om die woorden ook in praktijk te brengen. We danken u, Heer, dat we in alle vrede en vrijheid bij elkaar kunnen zijn. Voor miljoenen medebroeders en zusters is dat anders of zelfs heel anders. Zeker als ze gevangen zitten, in een gevangenis of in een strafkamp. Maar ook als het niet het geval is, zijn er miljoenen christenen die niet in vrijheid hun geloof kunnen belijden. En daarom bidden we voor hen, of u hen wilt bemoedigen en bijstaan. Wilt sterken om stand te houden. En of ze in alles ook uw nabijheid mogen ervaren. Wij bidden, Heere, voor iedereen in deze wereld die te maken heeft met oorlog, geweld, aanslagen, bedreigingen. We bidden voor iedereen die te maken heeft met honger, met armoede, met gebrek aan basale levensbehoeften, zoals onderdak, kleding en medische zorg. We bidden nu voor iedereen die getroffen is door natuurgeweld. Heren, er is zoveel gebrokenheid in deze wereld. We weten en geloven dat het uw wereld is. En we danken u ervoor dat we mogen weten dat we onderweg zijn naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar wat is er nu nog een duisternis en een nood? Ontferm u, Heren, en zegen ook iedereen die heel direct betrokken is bij steun en hulp. En help ook ons om in de kleine dingen die we kunnen doen, te doen wat u ons geeft te doen. We bidden voor uw oude volk Israël. Dat met het licht van het evangelie ook onder hen schijnen en hun harten verlichten en openen voor u, Heere Jezus Christus. Zegen ons land, Nederland. Zegen alle kerken. En wilt u geven dat we vanuit het ene evangelie van de Heer Jezus Christus mogen leven, mogen werken en mogen getuigen in daden en woorden. Tot eer van uw naam en tot zegen voor ons land en volk. Zegen zou ik deze gemeente hier. Zegen al uw gemeenten, zegen het dovenpastoraat en laat zo uw werk doorgaan en voltooid worden. Zo komen we samen biddend en dankbaar tot u. En samen wil ik tot slot de woorden bidden die u, Heer Jezus, onszelf op de lippen legt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu het moment voor de collecten die u kunt overmaken. En wij gaan zingen op Psalm 133 uit de oude berijming, de versen 1 en 3. Samen ons geloof beleiden. We doen dat weer samen ook. En daarna is ons slotlied weer lang 416. Een heel mooi lied waarin het gaat over de vergeving die God ons schenkt. Waardoor wij ook weer onze schuldenaren leren vergeven. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zo heen in vrede onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam aan u en jullie mag meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.